119 vers 65 en 84. Daarna lezen we uit het woord van God het boek der psalmen, psalm 132.
Een lied Hamaaloot. O Heere, gedenk aan David, aan al zijn lijden, dat hij den Heere gezworen heeft, den machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende, zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimme, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor den Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor den machtige Jacobs. Zie, wij hebben van haar gehoord in Efrata, wij hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust. gij en de ark uw sterkte, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uw gezalfde niet af, om Davids uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende, van de vrucht uw buiks zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende, dit is mijn rust tot in eeuwigheid, hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar noodruchtigen zal ik met brood verzadigen. En haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een hoorn doen uitspruiten. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien. Tot zover.
Laten wij samen bidden. Heere, God in den hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, ons God. We buigen ons in aanbidding voor u neder. In dit huis dat we nu voor de eerste keer mochten betreden nadat het gebouwd is. De plaatsen des gebeds. Waar u met uw bijzondere zegen tegenwoordig wil zijn naar uw belofte. 2 of 3 in mijn naam vergaderd, daar zal ik in het midden zijn. Uw komst volmaakt ons heil. Laat het geruis uw voetstappen door ons vernomen worden. Dan zullen we stil worden. Stil van verwondering om God, voor God en door God. Dat u ons uit de hoop der mensen uitkiest om uw woord te mogen horen. Om de weg der zaligheid te mogen horen. Gewezen te worden op de diepe ernst van ons korte leven. Onderwezen te worden om uit de dood waarin we onszelf geworpen hebben verlost te worden. En weer kinderen van God te mogen worden. Heere, dat is het toch. Dat we ernstig en hartelijk van u smeken. We hebben een mooie kerk gekregen. We zijn er blij mee. We danken u ervoor. Het is niet onbelangrijk, Heere, dat u die plaats der rust voor ons wil schenken. Waar we aan het begin van een nieuwe week telkens weer opnieuw ons als uw gemeente mogen vergaderen om uw naam aan te roepen. Om belijdenis te doen van onze ongerechtigheden. Om smekingen voor u neder te werpen voor ons en voor onze kinderen. Dat we behouden mogen worden. Dat wij de wereld zijn uitgekozen om uw woord te horen, maar ook om dat te geloven. En dat is het wonder van uw genade, daar hebben we u voor nodig, Heere. U zijt daar de uitdeler van. Het heeft u behaagd om door middel van de prediking van uw evangelie zondaren zalig te maken. Heere, daar is onze hoop op gevestigd. Daartoe is onze verwachting van u, dat u doen zult wat u beloofd hebt. Van geslacht tot geslacht. Om ons dat goed te schenken, dat door tijd en eeuwigheid voor u, dat ons losmaakt, uitwrikt uit deze harde aarde. en ons als levende steden op het vaste fundament nederleg, om op te wassen tot een heilige tempel in de Heere, waarin eeuwig gezongen wordt van Gods goede tierenheid. Heere, dat smeken we van. Dat is het voornaamst. Als we dat hebben, dan kunnen we verder als mis. Als we hemel onder uw vleugelen een plaats verkregen hebben. En in die gemeente die het eeuwige leven beërft zijn ingelijkt. Dan heb u gezegd dat ons brood zeker en dat ons water gewis zal zijn. Dan zult u ons niet laten verkommeren in dure tijd en hongersnood. Dan zult u ons leiden naar uw raad. En daarna in uw heerlijkheid opnemen. Heere, vervul ons met die gedachte. Dat dat ons oogmerk zou zijn, ook in dit nieuwe godshuis. Om vrede met u te mogen vinden in het bloed des kruises. Daarbuiten is geen leven en daarbuiten is geen zaligheid. Wil u dan dit huis en deze plaats gebruiken om vreemdelingen van u te maken tot huisgenoten van God en medeburgers der heiligen. En dat er altijd spijzen in uw huis zou zijn voor de hongerige en de dorstige naar uw gerechtigheid. Dat ge zelf de scepter wilde voeren. En dat ge ons wilde trekken uit de legioenen van de macht der duisternis. Tot u, tot de gemeente van Jezus Christus. Wilde maken tot de bruid van het lam. Tot de uitverkorene ten eeuwige leven. Om hier op aarde te beginnen. Wat we straks eeuwig mogen doen. Wanneer deze eerste dingen zullen zijn voorbijgegaan. In die nieuwe tempel. In dat huis van God. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemelen. O Heere, dat is het wat we van u smeken. Dat is onze harte wens, ons innig gebed voor onszelf en voor onze kinderen, voor onze broeders en zusters, voor onze ouders, voor jong en oud, klein en groot. Daar zullen de hemelen van juichen als de zondaren worden toegebracht tot de gemeente die zal zalig worden in dit huis. In dit gebouw, toegevoegd als stenen in dat godshuis, wat staan zal als dit gebouw ook eenmaal vergaan zal, want dat zal, wat het stof is, dat neemt een eind, door de tijd die alles schendt, maar die eenmaal in dat godshuis is ingebouwd, dat u opricht, door geest en woord, door de kracht van de Heere Jezus Christus, de opgestane levensvorst, die zal er nooit meer uitgaan. Die zal tot in eeuwigheid mogen blinken in de tempel van God, tot lof en eer en heerlijkheid van uw genade. Heere, wil ook vanmorgen de bediening van uw woord daartoe zegenen. Daar wacht het op. Daar hopen we op. Dat is onze blijdschap. Als u zelf in ons midden wil zijn. Als u het ons wil gemakkelijk maken die boodschap te brengen. En als u de oren van de hoeders, de harten, wil openen opdat ze uw woord zouden geloven. Dan zal het een heerlijke dag worden. Een schone dag waarvan engelen zullen zingen. En waardoor zondaren zich eeuwig zullen verblijden in uw genade. Laat op deze plaats altijd het woord rein en zuiver gebracht worden onder de leiding van uw heilige geest. We zijn tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. Ook de bedienaar van het woord. En daarom vragen wij van u. Wie en wanneer hier het woord bediend zal worden. Dat u, uw dienstknechten, zegenen zal. Dat u ze zegenen zal met de zegeningen van uw Heilige Geest. Dan zal uw woord nooit ledig tot u wederkeren. Dat heb u beloofd. Dan zult u ze toebrengen van oosten en westen, van noorden en zuiden. Ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de dis van het verbond. Aan de tafel die zal worden toegericht. Aan het einde van de werkdag deze wereld. Waarin het grote feest zal beginnen. Waaraan nooit meer een einde zal komen. Dan zullen we altijd bij den Heere zijn. En omdat het u behaagd heeft, Heere, om dat hier op aarde te beginnen, smeken we van u dat u dat ook in deze gemeente rijkelijk wil zegenen. Dat zo uw koninkrijk mag komen, denk aan ons dan, ook vanmorgen. Denk aan ons en aan onze zieken, aan onze eenzamen, aan onze bejaarden. Aan al degenen die met ons naar deze plaats niet kunnen komen. Daar zijn er die met ons mogen meeluisteren. Geef zo daar uw zegen over uw woord. En als ze daarvan verstoken zijn. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Dan hebben ze toch uw woord daar waar ze zijn. Dat ze er gebruik van zouden maken. Dan zijt u aan al de plaatsen van uw heerschappij. Wil de zieken weer beter maken in het ziekenhuis. In de rusthuizen, thuis, waar dat ze ook zijn. Laat ze mogen weten dat er bij u medicijn is. Tegen alle kwaal. Om u te mogen aanroepen. Terwijl we nog in het heden der genade zijn. Denk aan uw kerk over het rond van de aarde. Maak uw knechten getrouw in de bediening van uw woord. Wil de arbeid der zending en de evangelisatie doen voortgaan. Dat uw rijk volkomen zou worden. Hoor ons, barmhartige Vader. Zie ons aan in het geslachte lam. Bespreng onze zielen met het bloed van Golgotha. Opdat we horen en vrezen zullen voor uw aangezicht. En het begin zal staan in uw gunst. De voortgang in uw kracht. En het einde tot de verheerlijking van uw grote naam en de zaligheid van onze ziel, om het bloed der verzoening, het bloed van Jezus Christus, dat ons reinigt van al onze zonden. Amen. ...69 vers 13 en 14... dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan ons of vaar die een klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vrome strelen als zij bezien, verlost van smart en pijn. Gij die God zoekt in al uw ziels verdriet, houdt aangrijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Noodruftigen veracht zo goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's stenen bouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad, God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Psalm 69, het 13e en het 14e vers. alsjeblieft het woord van God dat wij u heden willen bedienen, vindt u in 1 Koningen 6, het 7e vers. We lezen daar het woord van God in onze tekst aldus. Het huis nu, als het gebouwd werd, werd met volmaakte steen, zoals dezelfde toegevoegd was, gebouwd, zodat geen hameren, nog bijl of enig ijzeren gereedschap gehoord werd in het huis, als het gebouwd werd. 1 Koningen 6 vers 7 noemde ik u. God bouwt zijn huis hier op aarde. Drie gedachten die we nader willen toelichten. Ten eerste willen we stilstaan bij de bouwer. Ten tweede bij de arbeiders. En ten derde bij de bouwstenen. Dus God bouwt zijn huis hier op aarde. Dan staan we stil en overdenken. De bouwheer, de arbeiders en de bouwstenen. God wil bij de mensen wonen. Zo was het van het begin der wereld. Onze eerste ouders kenden God. De onmiddellijke tegenwoordigheid van God was een leven. Een blijdschap. Het doel waartoe God ze gemaakt had. God wilde zich bekendmaken buiten zichzelf aan mensen. Die hij schiep. Opdat hij zich in de mensen die hij maakte zou verlustigen. Maar omgekeerd. Opdat het schepsel wat hij voortbracht. Zijn lof, zijn eer en zijn heerlijkheid zou zingen. Heilige engelen waren er en dienden hem voor zijn troon. Maar het was God niet genoeg. Hij wilde ook mensen maken die met ziel en lichaam zijn dienaren zouden zijn. Die zich altijd in zijn gemeenschap mochten verblijden. God sprak met de mensen. Had contact met Adam en Eva. Ik stel het me zo voor, er staan weinige woorden over in de Bijbel. Hoe verblijd dat ze waren. Als God met hen sprak, later zelfs na de zondeval, dan hoorden ze hem nog aan de wind des daags. Het geruis van zijn voetstappen. Hij maakte zich nog kenbaar, ook toen. Wilde hij nog bij zijn maaksel wonen. Maar helaas. De liefdeband was verbroken van onze kant af. Van onze kant af. We kennen de geschiedenis, de vreselijke geschiedenis van de vader. Toen God weer met ons spreken wilde, waren we bang van hem geworden. Doodongelukkig. En bang. Zoals een kind dat zich bewust is. Kwaad gedaan te hebben. Tegen vader en moeder. En uw liefst uit het gezicht. Uit het bereik blijft. Want hij weet het. Vader en moeder zijn erachter gekomen. Nu waait er iets. Nu komt het. En toch. Toch zelfs na de val. Heeft God geen afscheid genomen van het werk zijner handen. Hij heeft het in het hart van mensen gegeven. Dat er toch een God was. En al was het dat ze vreesden en zich ellendig gevoelden. Strekten ze toch hun ziel uit tot God in de hemel. Want ze brachten offer aan. Kaïn en Abel. Hebben de Heere geofferd. Het contact was niet radicaal verbroken. Dat had God ook kunnen doen. Hij had een gedachte aan God uit het hart van de mensen kunnen we uitwisselen. Maar al hebben wij dan de band met God verbroken daar vroeger in het paradijs. zo blijken daarin dat God de band met ons niet wilde verbreken. Hij was toch weer de eerste die onze ouders opzocht, toen ze al bevende van hun loden. En toen heeft hij ze getroost. En door die troost voelden ze zich aan hem verbonden. Hebben ze hem lief gekregen. Hebben ze hem offers gebracht, eenvoudige offers. Door de kennis die in hun hart was overgebleven en vermeerderd werd door het spreken Gods reeds van begin der wereld, bleef er toch een band tussen God en zijn schepsel. En we zien het steeds weer opnieuw om maar een paar voorbeelden uit die begintijd te noemen. De mens door God gemaakt, van God afgevallen, is toch door God niet verlaten. En daarom is het telkens weer opnieuw dat de mens het contact met God zoekt door middel van het altaar. We lezen het van Noach. Toen de hele wereld in de vloed was ten onder gegaan, behalve Noach en de zijnen met wat in de ark was. Het eerste wat Noach deed, toen de ark weer op vaste bodem terugkeerde, dat was zijn hart op God in de hemel opheffen. Bij het altaar. De band met God was nog niet verbroken. Hoe vreselijk die eerste wereld ook afmaakt. God nam geen afscheid van de wereld die hij gemaakt had. En zo is het voortgegaan. Abraham, om maar een grote sprong in de geschiedenis te nemen. Abraham bouwde de Heere een altaar. Weer die plaats waar de ontmoeting was met God. Ze hadden nog geen kerken, ze hadden nog geen geregelde erediensten zoals wij. Maar er was toch in hun hart een behoefte aan contact met God. En vandaar dat altaar waar een offer gebracht werd, een wijding aan God. Een opheffen van je ziel tot God in het offer, tot de levende God. Om verzoening, om genade. Want ook de eerste mensen wisten al, toen God ze het evangelie bracht, uit genade zijt ge zalig geworden. En dat niet uit u. Maar het is Gods gave, niet door de werken, opdat niemand roemen. En daarom altijd weer die offers die God gebracht werden. Die offers van lof en dank. Jacob bij Bethel. Als hij vlucht voor het aangezicht van zijn broeder Esau. Nog een lange reis voor zich heeft. Tijd lang afwezig van het vaderhuis. Dan richt hij daar een altaar op. Hij aanbidt God. Mozes, die een opdracht krijgt om de wet van God te ontvangen. En op de berg klimt, waar hij 40 dagen verblijft met God. En waar God hem zijn heilige rechtsregels geeft. Hij bouwt een altaar. Een plaats van Gods ontmoeting. Waar het hart van de offeraar opging. Met de reuk van het offerlam, of wat ze de Heere ook offerde. Om zo een welriekende reuk te zijn. In de neusgaten van God. Allemaal hetzelfde. Wat wij nu doen als we ons nederbuigen in het huis van God. In aanbidding. Om God offeranden te brengen. Een verbroken hart en een verslagen geest. Door de aanschouwing van het lam van God. Het offer door God zelf gebracht. Dat is God wel behagelijk. Dat is nou een echte eredienst. Daarin wordt God nu verheerlijkt, dat we hem dank zeggen met ons hart, dat hij ons verloren, net zo verloren als die eerste twee mensen, opzoekt, ons zijn belofte geeft, van de Messias die gekomen is, en van de zaligheid die door hem wordt aan elk verloren zondaar, die niet meer te hoogmoedig is. Om God om genade te smeken. op grond van Gods offer. De tabernakel heeft daar gestaan als een symbool van Gods tegenwoordigheid op de aarde. Het wordt steeds heerlijker. Eerst die ruwe stenen met een dier daarop wat God geofferd werd. En nu al een Godshuis, de tabernakel. Zo heerlijk. God heeft het punctueel beschreven hoe dat huis zou worden. Die tent was nog maar een tent. Maar het was toch een kostelijke tent. Het was toch een dierbare tent. En niet alleen omdat er zoveel goud en zilver en heerlijkheid in tentoon gespreid werd. Maar omdat God in de Shechina, in de lichtende wolk, daar zelf wilde worden. Het is waar, wat er later in het Nieuwe Testament beschreven staat. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dat is waar. God is veel groter dan ooit in een tempel te kunnen worden ingesloten. Maar hij betoont zich daar wel te zijn de God van alle die hem lief hebben. Hij betoont zich daar toch de redder te zijn van elke zondaar die zijn ziel uitschrijft aan zijn voet. Dat heeft hij onder het Oude Testament al bewezen. Dat heeft hij gedaan. En het is nog heerlijker geworden. Want die tabernakel, die werd telkens afgebroken. Weer opnieuw opgezet op de volgende plek. Weer afgebroken, weer opgezet, enzovoort. Totdat ze eindelijk in het beloofde land kwam. En als dan David de Heer een huis wil bouwen, dan zegt de Heere David, dat is goed dat het in je hart geweest is. Maar jij mag de Heere geen huis bouwen. Je bent een man des bloeds. Maar die zoon, die uit jouw lendenen zal voortkomen, die zal voor mij een huis bouwen. En zo is het ook gebeurd. Toen kwam die prachtige tempel, die tempel van Salomo. En al zijn glans en al zijn heerlijkheid, bijna onbeschrijfelijk heerlijk. Alles blonk van goud en zilver, van kostelijke stenen en van het duurstaal. En wat alles overtrof, dat was de aard. Met goud overtogen, beschaduwd door de vleugelen van de cherubim in het heilige der heiligen. En in die ark Gods woord, Gods wet, de twee stenen tafelen. Nu is God bij zijn volk komen wonen. O priester, hoge priester, ga niet in dat binnenste heiligdom in, want daar woont God zelf. En hij is buiten het bloed een verterend vuur. En een eeuwige gloed. Maar, en dat is de andere zijde. Maar, met het bloed der verzoening daar binnen gaan, zal u geen kwaad wedervaren. Dan moogt ge tot mij naderen. Dan heb ik verzoening gevonden. In het bloed. Het bloed der verzoening. We kennen de geschiedenis. En dan wordt de eerste tempel afgebroken. En dan komt de tweede tempel. De eerste tempel, u weet het, die is verwoest onder Nebukadnezar. Geen steen op de andere gebleven. Ene grote puinhoop. Is God dan vergeten genadig te zijn? Heeft hij de band met zijn volk voorgoed doorgesneden? Nee, zo is God niet. Zo is God niet. Die lief gehad heeft, die heeft die lief ten einde toe. Als hij zijn volk verkiest, dan verwerpt hij het niet meer de volgende week of het volgende jaar of de volgende eeuw. Want Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En het zal geen duimbreid wijken, zo Luther is. Maar er was dan toch geen tempel meer. Wacht even. De tijd van Zerubbabel, nadat ze terugkwamen uit de Babylonische ballingschap, hebben ze weer een tempel gebouwd. Niet zo heerlijk als de tempel van Salomo. En toch heerlijker dan de tempel van Salomo. Want je weet wat er gebeurde. Toen die tweede tempel klaar was en in gebruik genomen werd, ingewijd werd. Toen was er een grote groep mensen die schreeuwden van blijdschap. We hebben weer een tempel, we hebben weer een godshuis. Maar de ouderen van het volk die bogen zich neer met tranen in de ogen. En die zeiden, het is toch niet meer wat het was. Het kan toch die tempel die wij nog gezien hebben voordat we verdreven werden uit Jeruzalem. Het kan toch niet halen bij hetgeen wij gezien hebben toen de tempel van Salomo nog stond. En dan verheugt de profeet zich met te zeggen dat in deze tempel, die we dan misschien in uiterlijke glans lang niet halen kon, bij de tempel van Salomo veel schoner zou zijn dan ooit de tempel van Salomo geweest. En waarin bestond dan die schoonheid? Wel, u weet het wel als u de Bijbel regelmatig leest. In die tweede tempel, die tempel van Zerubabel, daar is nooit geen ark meer ingekomen. Die ark die is meegenomen, ja, waar die gebleven is, dat weet niemand. En die is er nooit meer in teruggekomen. Dat is een leegte. Dat is een leegte. Daar op die, waar vroeger in die eerste tempel de ark stond, daar was nu een steen gelegd. De steen der grondlegging werd die genoemd. Maar een steen is nog geen ark van goud met cherubims erop, waar boven God woonde. Was het dan toch een afgang? Nee. Nee, geliefde. Ieder ark is de ark der behoudenis binnengedragen. Daarin is Jezus Christus binnengedragen, de ark der behoudenis. Hij is binnengedragen in die tweede tempel. En nu is de tempel volmaakt. Christus zelf, u weet het, op de armen van Maria en aanwezigheid van Jozef, is hij binnengedragen in dat heilig Gods gebouw. En hij heeft die tempel vervuld. Hij heeft die tempel volgemaakt. Hij heeft die tempel volmaakt. Want hij was de inhoud van de tempel. Hij was zelf de tempel. Hij heeft gezegd toen hij op de aarde was, breek deze tempel af. En ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Zo zijn we gekomen aan de tijd van het Nieuwe Testament. Nu geen tempel meer, want dit huis is geen tempel. We zijn Goden dankbaar dat we dit zeerlijk bedehuis mogen vullen. Maar het is geen tempel. Er is hier geen plaats meer waar je niet komen mag op strappen des doods, zodat God daar zelf loopt. Het is een huis waar we geriefelijk kunnen samenkomen tegen regen en wind en warmte. En waar we op gemakkelijke bank ons mogen nedervleien om het woord van God te mogen horen. Dat is het. Waarom? Waarom hebben wij die tempel niet meer? Zoals toen, Salomo, Zerubabel. Wel, God maakt nu van mensen zijn tempel. Wij die God prezen, zijn de tempel van God. Dat is de weelde van het Nieuwe Testament. Heerlijker dan een gebouw van goud en zilver, van edelstenen en pracht, is de gemeente van het Nieuwe Testament. De kinderen van God, de lievelingen van Jezus Christus, de bruid van het Lam. God bouwt die tempel. Onze eerste gedachte was de bouwheer. Nou, die bouwheer die gebruikt zoals toen zijn bouwsteen. Hij gebruikt zijn materiaal om de kerk, de gemeente der gelovigen, het lichaam van Jezus Christus, één voor één toe te voegen. Op die uiterste hoeksteen door God gelegd. Op het vaste fundament dat staat. Jezus Christus. En die gekruist. En daarom hebben we nu dit schone gebouw van God ontvangen. Dat er op dat fundament gebouwd zullen. Mensen zoals u en u. En u. Jongens en meisjes. Vaders en moeders. Die door God uit de rotsen van deze wereld worden uitgekapt. Door de arbeiders God. En door de kracht van God zelf. Van de Heilige Geest. Om te worden toegebracht. Eén voor één gelegd te worden. Op het vaste fundament. Jezus Christus. en die gekruist. De tabernakel en de tempel die Salomo en later ook Zerubabel bouwden, was nauwkeurig door God op papier gezet. Nauwkeurig. Er was een plan gemaakt. Een vast bestek. En na dat bestek zijn al die godshuizen, zowel tabernakel als tempel, als tweede tempel, gebouwd. Precies zoals God het wil. God wilde dat de tempel in stilte gebouwd werd. In stilte. Daar is geen hamerslag gehoord. Wat is dat voor een geheimzinnig gedoe? Je kan toch geen huis bouwen zonder dat er gespijkerd en gehamerd en gezaagd en geschaafd en noem maar op. Wat? Ja. Ja, God wil dat die tempel gebouwd wordt zonder dat er een hamerslag gehoord wordt. Maar hoe is dat dan gebeurd? Wel, heel eenvoudig. God heeft ver bij die plaats vandaan waar die tempel gebouwd is, heeft hij zijn bouwmeesters uitgestuurd. Duizenden, 30.000 zijn er naar de Libanon gegaan. Om daar stenen uit te kappen. Om daar bomen te kappen, te zagen, te schaven. En hoe het ook gebeuren moest. Alles keurig netjes pas gemaakt. Bij de bouw zelf met geen hamerslag. Goed. U begrijpt wel dat het een betekenis heeft. Hey, dat doet God niet zomaar. De betekenis daarvan is dat de opbouw van het huis, de tempel waarvan op een andere plaats in de schrift gesproken wordt, die tempel dat zijt gij, op een wonderbaarlijke, bijna onbegrijpelijke wijze, geruisloos, door God gebouwd werd. Zeker daar de rotsen, daar werden de steenblokken uitgehaald en daar was het een herrie van geluid. Daar werden ze afgekapt van alle kanten. Daar werden die grote woeste blokken allemaal kleiner, kleiner, kleiner gemaakt totdat ze precies, precies waren zoals ze zijn moesten. Ja, daar werd het gewerkt. Daar werden de bomen gezaagd, gekapt en hoe ze het ook gedaan hebben. Daar werden de planken gemaakt, het hout bereid. 10.000 mensen tegelijk waren een maand aan het werk. En dan 2 maanden thuis. En dan weer naar het werk. Altijd waren er dus 10.000 aan het werk. Ja, ja. Oh, daar is wat gebeurd. Om dat materiaal voor de tempel klaar te maken. Maar toen dat huis gebouwd werd, toen steen op steen en balk op balk gelegd werd, toen was er geen hamerslag. Zo op elkaar gelegd, de grote rotsblokken, kant en klaar gemaakt, precies op de centimeter nauwkeurig en nog nauwkeurig. In stilte duidt op het werk van de Heilige Geest. Want u weet, die tempelbouw was een beeld van de bouw van Gods kerk. De gelovigen, dat zijn de stenen die uitgehouwen zijn uit de woeste rotsblokken van deze aarde. En die zijn behouden door God, door zijn Heilige Geest, behouden om behouden te worden. U kent het verschil tussen behouden en behouden. Behouden door ijzer of staal en wat dan ook. Die blokken uitgehaald uit de rotsen van deze aarde. Woest en hoekig en puntig en scherp en akelig en misvormd. Elke steen op zijn maat. Zoals God het wil. Zoals het paste op het vaste fundament. Door God gelegd. Zie lieve. Daar is nou ook dit godshuis voor. Dit godshuis is de werkplaats waar God bouwstenen neemt uit deze woeste aarde. Jongens en meisjes die tot hiertoe God niet gevreesd hebben. Mannen en vrouwen die tot hiertoe wel wisten
wel wisten dat ze zo niet verder kon, maar toch voortbleef. Want ze hadden het zo druk. En ze hadden zoveel te doen. En ze hadden zoveel verschoning. En je kan je toch zelf niet bekeren. Die naar Gods bevel, onverwacht, in stil, uit die rots worden uitgehaald, behouden, beschaafd. Al dat hoekige, al dat ongelijk, al dat onpassen, eraf gekapt, om gelegd te worden als levende stenen op dat vaste fundament. Ja, dat doet God nog. God vindt geen steen in zijn tempel pas klaar. Dan. Paulus zegt, we hebben alle gezonden. En we derven de heerlijkheid Gods. En er is niemand die goed doet, ook niet op één keer. En God wil toch in zijn tempel wonen. God wil toch een tempel hebben waarin hij zijn heerlijkheid kwijt kan. Waarin hij zichzelf kan openbaren aan het werk van zijn hand. En daarom haalt hij de rotsblokken uit deze wereld. En daarom gebruikt hij dit huis. O God, geven dat het voor veel, voor tientallen, voor honderdtallen, de werkplaats van God zou zijn. Waar gekapt wordt. En waar gezaagd. En waar gekermd wordt. Want die rotsblokken, dat zijn u en ik. En als dat woord van God ons aanspreekt. Als God ons losbrikt uit de rots van deze wereld. Dat doet pijn. En als God die stekels en die punten en die oneffenheden wegkapt. Dan zeggen we, o God, er blijft niks van me over. Dat deugt van mij niks. O God, houd op, want ik ga verloren als u blijft kappen. En als u blijft bijtelen. En als u blijft houden van die grote rotsblok die ik in mijn ogen was. Is er maar een steen meer overgebleven. Maar wel een steen. Daar zal God voor zorgen. Want God is de bouwmeester. En de arbeiders die hij gebruikt zijn Gods arbeid. Nooit mogen ze gaan buiten het woord van God op. Nooit geen eigen gedachte op de preekstoel brengen. Nooit houden zonder het woord van God. Maar door het woord van God. Houd dan maar bedienaar van Gods woord. Huisbezoeker, ouderling, diaken, houd dan maar. Houd dan maar die punten en die scheve plekken en alles wat toch niet dienstbaar is om een steen in het huis van Gods gebouw te zijn. Houd het maar aan. Want dat is liefde. Dat is ook genade van God. Kijk eens hoeveel dat er voortleven rondom ons. God laat ze leven naar het goeddunken van de rijkaard. Dronkaards, hoereerders, dieven, werelddienaars. Allemaal mensen. Allemaal mensen die een ziel hebben voor de eeuwigheid. En ze leven zoals ze geboren zijn. Met al die scherpe punten. Tegen God en tegen hun naasten. Ze gaan hun eigen weg. En straks. Dan sterven ze. Zonder in het Gods huis. Een plaats te hebben. Dat is een mens. Die voortleeft. In zijn eigen weg. Kunnen ook kerkmensen zijn. Die wel de hamerslagen hoorden van de goddelijke wet. Die wel het geslijp en het gekap hoorden. Onder de bediening van het evangelie. Maar die zich niet laten gezeggen. Die voort blijven gaan op hun eigen weg. Ze breken nooit. Ze breken nooit. Ze worden nooit arm. Ze worden nooit kleiner. Ze verliezen nooit van die akelige punten en uitsteeksels. Waardoor ze zo bang gedropt zijn voor God en voor de mensen. Ze hebben geen nieuw hart. En daarom kan God ze niet gebruiken. Maar God zij gedankt. Zijn gebouw is nog niet klaar. Zijn tempel is nog niet. Met de sluitsteen afgesloten van verder bouwen. Dat is het voorrecht dat we hier in dit nieuwe godshuis mogen bijeenkomen. Dit huis is nagenoeg klaar. We kunnen er al in zitten. Maar dat godshuis hierboven is nog niet klaar. O, dat is genade van God. Daarom zitten we hier voor het aangezicht van God. In de werkplaats van God. Waar Godse bediening is. Waar Gods knechten, de arbeiders. En de ouderlingen en de diaken. Wij bijtelen. En haken misschien. Op een eerlijke, christelijke, bijbelse manier. Om u te verlossen van de zonde. Om al datgene dat in Gods huis, in Gods bouwwerk niet te pas komt, af te breken. Opdat ook gij mogen worden. Als een levende steen. Pas gemaakt. Al zou het dan maar een klein steen zijn. Maar er is geen steen in Gods huis nutteloos. Er is geen steen in dat gebouw wat opgericht wordt naar Gods gunstbewijs zonder doel. Stenen aan de voorkant. Prachtige stenen in het ooglopende steen. Maar de stenen aan de achterkant zijn net zo belangrijk om Gods tempel bewoonbaar te maken. En weet het, dat de geringste steen in het Godshuis vol zal zijn van Gods genade. Om nu zonder beeldspraak te spreken. Dat zelfs die man, die vrouw, dat kind, dat ter elfde uur geroepen wordt, toch zal pronken als een steen in het gebouw van God. In de tempel van de Heer, waarin de Heer wil wonen, waarin hij zijn genade wil openbaren. Wel nu, dat is nu het werk van God. Je weet, Mozes, hij was al 80 jaar toen God hem naar Farao deed gaan om te zeggen, laat mijn volk trekken, dat ze mij dienen in de woestijn. Hij was al 80 jaar. En toen mocht hij beginnen aan de dienst van zijn God. Aan het huis van zijn God te werken. David was nog maar een jongeling. Geacht het zeer gering. En toen heeft God hem geroepen. Om reeds aan het hof van Saul te komen. En koning te mogen zijn. Over zijn hele volk. Oude mensen. En jonge mensen. Als stenen gebouwd in het Godshuis. Rijke en wijze Salomos. Heldhaftige David. Maar ook Amos. Een koeienherder. Een profeet van God. Ook een steen in het gebouw van het Godshuis. Door God gebruikt. Door zijn geest pasklaar gemaakt. Ja, dat kan ik niet. Dat kan de kerkraad niet. Dat kan God alleen door zijn woord. Maar, ik heb het al gezegd. Hij gebruikt zijn arbeid. Kom niet zomaar. Hij gebruikt zijn arbeid. Om stenen uit te halen. Uit de wilde ruwe rotsen van deze wereld. En om ze te bewerken, te kappen, zodat ze als ware bouwstenen naar Gods bestek in het huis van God een plaats krijgen. Gemeenschap met het fundament. U weet toch wat dat betekent, hè? U weet toch wie het fundament van onze zaligheid is. Gelegd op het vaste fundament. Christus Jezus, daar gaat het om. Dat uw hart op hem verliefd wordt. Dat ge hem leert kennen. Dat ge uw gewillig laat loswrikken uit deze wereld. En laat behouden door zijn knecht. Om dan eenmaal volmaakt te worden gelegd. Op het vaste fundament. Gebouwd te worden op die enige hoeksteen. pasklaar gemaakt. Dat kunt u weten. Dat kunt u weten. Want waar ik daarvan spreek, die tempel van Salomo, het waren dan maar rotsblokken, houtbalken. Maar wij zijn mensen. Levende stenen noemt God ons. Weten wij het in ons leven? Zijn ook wij losgekapt uit deze wereld? Weten we dat? Hebben we daar kennis van in ons eigen hart? Of zeggen we, nee hoor, ik zit eigenlijk nog vast. Ik wil blijven leven in deze wereld. Ja, ik ga wel naar de kerk om mijn geweten te sussen. Maar ik bouw toch mijn hoop op rijkdom, op eer, op goed, op welis. Ik leef toch voor deze dingen. Met mijn vrienden. De vakantie in zich. Zak vol geld mee. Nee hoor. Ik kan nou niet diep denken over de dingen waar u van spreekt. Pas op hoor. Pas op. Want ik weet niet hoe lang God nog aan uw leven wil werken. Dat weet God alleen. Maar hij waarschuwt ons. Hij zegt tegen ons, stel het niet uit. Hij zegt, heden. Heden nu waar aan uw ziel gekapt wordt. Buig u voor hem neer. Als je zegt, o God, ik ben geen mens om in de hemel te komen. En ik ben geen steen die enige waarde voor u kan hebben. Laat dat aan God over. Laat dat aan God over. Maar buig gij u neder om de wil van God te mogen doen. Dan zou God wonderen doen. Onderwerpt u aan dat woord van God. Verlaat de slechtigheid. Verlaat de zon. Ga uit de wereld opdat je met de wereld niet zou vergaan. Zoek de Heere, want de Heere zoekt u. Ook vanmorgen. En dan tenslotte nog een paar woorden over die bouwsteen. Want ik heb straks gezegd, die arbeiders, dat zijn gelijk ook de bouwsteen. Daarvan een paar woorden. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 29. 29, het eerste vers. Aardse machten loof den Heer. Geef den Heere sterkte niet, dat de lof van z'n hoogste naam alle grote roem beschaamt. Vorstend voegt u hem in het midden van zijn heiligdom te aanbidden. Het voegt u met de God getrouwens heerlijkheid te ontvallen. Psalm 29, het eerste vers. Bouwstenen uit de rots gekapt. Om gelegd te worden op het vaste fundament. Bent u ook zo'n bouwsteen? Werkt God in uw leven? Verlaat gereeds de slechtigheden, leef. Zoekt u God en zijn genade? Is er wel eens een welbehagen in uw hart? Omdat God u afzondert van deze wereld, soms pijnlijk, soms door droeve omstandigheden. Ja, er kan wat gebeuren, ik zal het om destijds willen maar niet opnoemen. Wat er met Gods kinderen zo en al gebeurt, dus je kunt het zelf in de Bijbel lezen. Ze moesten soms door diepe dalen. Ze moesten soms veel verliezen. Ze moesten soms op de puinhopen van hun eigen bestaan terechtkomen. Maar geen nood. Geen nood. De wijze bouwmeester weet wat hij doet. Als hij aan het kappen is, als hij aan het schaven is, als hij het gebinde, de stenen, alles wat er in dat Godshuis moet komen, kapt en schaaft en zaagt en bijtelt, laat dan vallen wat valt, ook uit ons eigen leven. Maar dan weet God, want hij is de bouwmeester, al gebruikt hij dan mensen, hij heeft het op zich. Hij weet wanneer de steen gelegd kan worden op het fundament. Pas klaar. Laat het hem toe. Hij heeft er al zoveel uit deze rotsen uitgekapt, uit deze wieren, tot bouwstenen gemaakt. Laat in dit huis de stem van God uw ziel beleren. En luister ernaar. Verzet u dan niet tegen. Buig u daarop. Herken dat de Heere God is. Zie de nutteloosheid van het leven buiten God. Om met deze wereld te leven. En straks met deze wereld van voor Gods aangezicht te worden weggeworpen. Onbruikbaar voor God. In het geweld van de duivel over de Heer. Verbrand. Voor eeuwen. Het verschil is zo groot. Arme zondaar, verschillen zo groot. Om als een steen gelegd te worden op het vaste fundament. Om te mogen dienen in het huis van God als een pilaar en een vastigheid. Om contact te krijgen met die rotssteen. Met dat fundament dat gelegd is. Of waardeloos te zijn. Te worden weggeworpen. Voor eeuwen. Dit is de plaats. In deze kerk behoudt God zijn steen. Het hout dat hij gebruiken wil voor zijn tempel. Door het woord van zijn genade. Er worden levende stenen gelegd op het vaste fundament. Laat ons aan dat fundament binden. Dat is de specie, dat is het cement van de liefde van Christus. Dat is bereid door het bloed van Christus. Dat bindt ons, dat is Gods, laat ik het maar zonder omwegen zeggen, dat is Gods onpeilbare liefde. Gods genade die ons koos, die ons wilde hebben, om Jezus wel. Daar is arbeid aan verricht. Oh ja. Dat is niet zomaar gegaan. Nee. Abraham heeft het uitgeroepen. Ik ben maar stof. En as. Minste dat je gebruiken kan bij een bouwwerk. Stof. En as. Maar God heeft hem tot een bouwsteen gemaakt. En zo gaat het. Met alles. Wij worden gebouwd, staat er in 1 Petrus 2. Wij worden gebouwd. O, hoe geweldig is het. Als God van waardeloze stenen pasklare stenen maakt. Sierstenen, bouwstenen. Waardoor het gebouw van Gods welbehagen naar zijn vastgemaakt gesteld in eeuwigheid zal reizen. Dat gaan we nooit meer hebben.
Die eenmaal op dat fundament gelegd hebt. U weet toch wat ik ermee bedoel. Wat God ermee bedoelt. Als u eenmaal in aanraking gebracht bent met Jezus Christus. Als Hij voor u de steun van uw ziel geworden is. En het uitzicht van u. Als je de vastigheid van uw vertrouwen vond in Hem die zichzelf in de dood overgaat. Die behouden werd. En verloren ging. Want Hij is naar de hel gegaan. Van Hem was er niets meer over. Maar toen Hij zijn arbeid volbracht. Toen Hij de prijs onze zonde betaald had. Toen heeft God hem de derde dag als een hoeksteen gelegd. Door de bouwlieden verworpen. Dat nog. Die bouwlieden, die weet nog wat het waren. Dat waren mensen die konden hun eigen zaligheid wel bewerken. Die waren mans genoeg. Fariseeën, schriftgeleerden, al die oversten. Ze hadden toch de wetten des Heren. En ze deden toch goed hun best. En ze probeerden toch zo goed mogelijk te leven. Ja, ja. Ja, ja, maar toen Jezus kwam en toen hij zei, zonder mij kan je niet gelukkig zijn. Toen zei ze, wat? Wat? Doe me nog niet genoeg soms? En ze hebben hem aan het hout gehangen. Gebeurt nog. Elk mens die de waarheid hoort en de waarheid niet onderworpen is, bouwt zijn eigen huis. Want je moet toch iets hebben om op te steunen. Je moet toch iets hebben om op te hopen. Er is hier niemand hopeloos. Dan zou je niet in de kerk zitten. Maar waar is het huis van uw hoop opgebouwd? We kennen het uit de gelijkenis. Wijze bouwen, dwaze bouwen. Het zal zo erg zijn. Het zal zo erg zijn in de kerk gezet. Misschien wel meegedaan te hebben. O God, verhoede het. Misschien wel meegedaan hebben. Aan de bouw van deze kerk. En dan toch nooit behoefte gehad in uw ziel. Om op die rots der eeuwen. Op dat vaste fundament. Op Jezus Christus. Uw hoofd te bouwen. Het ergste wat er denkbaar is. Meegebouwd aan het gebouw. En dan geen steen in het gebouw. Het is nog de wel aangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. God is nog even machtig als toen. Hij gebruikt nog waardeloze steen. Geen gedaante en geen heerlijkheid. Niets. Maar de hamer en de beitel van de vakman en hoofdlet. Van God zelf. Van de genade van God die door Christus Jezus is. Door die genade pas klaar gemaakt. Wat vader of moeder niet kan doen. Wat dominee of ouderling of diaken niet kan doen. Dat doet God zelf. En onthoud het. Niemand past van nature in de hemel. Niemand. Daar zijn we veel te ruw. En daar zijn we veel te vuil voor. Maar daarom. Daarom is er één gekomen. Die zichzelf. In onze plaats stelt. Ik zei het straks. Die verloren gegaan is. Die in de hel is nedergedaald. En daarin. Voor onze zonde betaald. Genoeg gedaan heeft. Voor de grootste der zondaar. Opdat wij zouden komen. Arm, ellende, hulpeloos. In onze eigen ogen onwaardig. Onbekwaam. Om in dat Gods huis te mogen dienen. Maar door de genade God. En door de liefde van Jezus Christus. Bekwaam gemaakt om God te zoeken, de wereld en de zonde te verlaten en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Wel nu onze goede God, die geven dat er zoveel onder ons, van ons, uit de rotsen van deze wereld werden uitgekapt in dit godshuis. Losgemaakt van onze oude natuur, van ons zondig leven, van ons wereldbestaan. En ons zouden laten zaligen in dit huis. Dat we alles zouden verliezen wat geen God in Christus is. Pijnlijk, soms hard, soms tegen onze wil misschien.
Maar als het geheim van Gods genade ons hart leest, dan weet het. Het is goed. Heer, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik al dus uw geboden zou leren. Opdat ik uw kind mag zijn. Opdat ik me niet meer vergapen zal aan de wereld en de zonde. Maar opdat ik gewillig me zou laten zalig. Laten nederliggen. En dat gebeurt, zei ik aan het begin en ik eindig ermee. Dat begin is stil. Klaargemaakt, daarbuiten. In de bergen, daar wordt het hout gekapt en de rotsen uitgekapt en de steen uit de rotsen gekapt. Daar worden ze neergelegd op dat vaste fundament. In de verborgen gemeenschap met God. Door de werkingen van de Heilige Geest. Waar geen hamer gehoord werd en waar geen Bijbel meer kapt. Waar we klaargemaakt. Rust mijn ziel op dat fundament. Want uw God is koning. Hier in beginsel, want er blijft de rust over voor het volk van God. En straks, als we totaal geen zonde meer hebben, als we aan de andere kant van de doodsjordaan onze ogen mogen openen, en dan eeuwig mogen blinken als een steen in Gods tempel, tot lof en eer en heerlijkheid van hem, die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Amen. We eindigen nu met dankzegging. Lieve Heere, dat ook wij, ieder voor ons persoonlijk, door uw almachtige kracht werden losgemaakt uit het leven dat we van nature leven. En dat was een levende steen gelegd werd op dat eeuwige fundament. En dat dit Gods huis ervoor dienen mocht. Dat we hier nedergezeten onder de prediking van uw genade, dat wonder zouden mogen ervaren van kinderen des torens. Kinderen van God te mogen worden. Van nutteloze rotsklippen. Steden in het Godsgebouw. Die eeuwen zullen schitteren en blinken. Omdat gij in die tabernakel, in die tempel, eeuwig wonen zou. Heren, doe dat. Doe dat om uw naam te. Doe het aan ons en doe het aan onze ouders en aan onze kinderen, aan onze broers en aan onze zusters. Dan zal het waarlijk zijn tot opbouw van uw gemeente en tot eer en heerlijkheid van u, onze God. Alleen uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 26 vers 8 is onze slotzang. Geliefde, gaan u heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.